Goedemorgen. Wat goed om in het huis van God te zijn, of niet? Om kracht en verbondenheid te voelen met elkaar. Volgens mij is dit een hele toffe kerk, of niet? Dat spat er wel vanaf. Maar wat is het ook gaaf om verbinding te voelen met God. God als vader. God die als een vader ons wil aanmoedigen, wil aanvuren. Die ons wil laten weten dat hij erbij is. En dat hij van ons houdt. En dat hij ons ziet. Soms voelen we ons alleen, maar we mogen weten dat we niet alleen zijn. Er zijn engelen om ons heen. Er is een vader die dag in, dag uit zijn oog op ons heeft. En zelfs de geest van God, de geest van de Vader, de geest van Jezus woont in ons hart zo dichtbij. En wat mooi dat we in het huis van God mogen zijn om dat weer te ervaren. We hebben het steeds weer nodig, ik wel in ieder geval, om daaraan te worden herinnerd. We zijn niet alleen, we hebben een Vader in de hemel. En we hebben elkaar ook nodig. En daarom is het goed dat we zingen, dat we God eren. En dat we ook luisteren naar de Bijbel, naar de woorden van God. De liefdesbrief van God. Mijn naam is Gerald en ik reis door het land met muziek, met woorden en muziek. Gisteren was ik nog in Friesland en nu ben ik hier weer in Leiden. Nou, Voorschoten moet ik zeggen. Dat is wel een groot verschil, hè? Lichtgevoelig. En altijd bijzonder om hier te zijn. Mijn vader is geboren in Rijswijk, dat ligt hier volgens mij in de buurt. En ik weet nog goed dat ik daar heel vaak heen reisde naar mijn oma. Ze leeft niet meer, maar deze regio vind ik bijzonder. Een mooie regio en goed om hier te zijn. En ik vind het heerlijk om het land door te reizen en uit te delen van de liefde van de vader. Maar we hebben het allemaal nodig. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou. Om ook af en toe even te worden opgeladen. Of niet? Ja, soms zijn we zo druk met weggeven in ons gezin of in ons huwelijk of op ons werk of in de gemeente. Dat we wel eens vergeten dat we zelf ook weer moeten worden opgeladen. Dat we die tank weer moeten vullen met de liefde van de Vader. En er zijn allerlei manieren voor. De een die duikt de Bijbel in. Heel belangrijk, doe ik ook. Maar een van de manieren waarop ik me oplaad is door een eind te fietsen. Ik woon in Veenendaal. En in Veenendaal heb je veel... enthousiast. En in Veenendaal heb je heel veel mooie bossen, toch? Oh, hij kijkt niet meer. Ja. Mooie natuur. Je hebt de Utrechtse Heuvelrug, je hebt de Veluwe, je hebt de rivieren, de Betuwe. En ik fiets dan regelmatig er even uit om te praten met God, om te genieten van de natuur. En ook regelmatig even neer te ploffen bij een restaurant. Dat is waar ik van hou. En jaren geleden deed ik dat ook. En toen nam ik mijn zoon mee. Mijn zoon is inmiddels groot en sterk. 2 keer zo breed als ik. Maar toen was het nog een klein jongetje met blond haar van 6 jaar oud. En ik zette hem voorop op de fiets. En ik ben gaan fietsen weer door de Utrechtse Heuvelrug. We hebben ergens wat gedronken. Ik een drankje, hij een chocomel. En op een gegeven moment fietsten we weer naar huis. En toen vroeg ik hem spontaan. Wat vind je nu eigenlijk leuk aan je vader? Ik was wel even benieuwd. Ik was echt even benieuwd. Even een spontane vraag. En toen keerde hij zijn blonde hoofdje zo opzij en zei dat je zoveel van me houdt. Dat je zoveel van me houdt. En dat zal ik nooit vergeten. 6 jaar oud en zo'n puur antwoord. Het is mooi om een vader te zijn. En het is ook mooi om een vader te hebben. En daar wil ik over spreken vandaag. Dat we een vader hebben in de hemel. Als we de Bijbel lezen, dan zien we ook keer op keer dat God zich presenteert als een vader. In Psalm 103 zegt God, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Maar ook in het Nieuwe Testament zien we dat Jezus zelf God presenteert als een vader, als een wachtende vader. In Lucas 15. Als wij ver weglopen van huis, dan is daar een vader die op ons wacht. Geen veroordeling, geen afstand, maar een vader die op ons afrent en ons omarmt. En zegt, ik hou van jou, ik wil jou nieuwe hoop, een nieuw perspectief geven. Dat is God. Dat is wie Jezus zegt, wie God is. En dat is bijzonder. En voordat we hier wat te gemakkelijk overheen praten, omdat we dit wellicht al zo vaak hebben gehoord, God als vader, wil ik het woord vader toch in vet gedrukte hoofdletters voor je neerzetten. God is een vader. Probeer je eens een voorstelling te maken van God. Denk eens aan al die sterrenstelsels die hij met één woord heeft gemaakt. Denk eens aan de onmetelijke veelkleurigheid die hij zelf in de schepping heeft gelegd. Denk eens aan zijn heiligheid en het feit dat God als een verterend vuur wordt voorgesteld. Zijn majesteit, zijn eeuwigheid, zijn oneindigheid. We hebben erover gezongen net. Hij die er al was voordat de aarde tot leven kwam, deze onbedwingbare en onpeilbare God presenteert zich als een vader. Bijzonder, of niet? Als je het weer even opnieuw tot je door laat dringen. Geen vage energie, geen afstandelijke macht, maar een vader, een hemelse vader. Een volmaakte vader, een vader die tijd wil doorbrengen met zijn kinderen. Net zoals ik tijd doorbracht met mijn zoon. En leuke gesprekjes had. Zo wil God met ons omgaan. Om het leven te delen. Om onze verhalen te horen. Om ook zelf te spreken. Die liefdevolle stem die we nodig hebben. Woorden van hoop. Woorden van perspectief. En we willen een gedeelte lezen uit Matteüs 7. Een laatste hoofdstuk uit de bergrede. De beroemde bergrede waar Jezus zelf spreekt over zijn hemelse vader. En als het goed is wordt het afgebeeld. Kijk. En er staat, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? De werkwoorden in dit stuk, de werkwoorden zoeken, bidden, kloppen, geven in de grondtekst een voortdurende handeling aan. Je voelt als het ware de intensiteit van Jezus in dit onderwijs. En ik geloof dat Jezus zoveel nadruk legt op deze woorden, omdat hij ons ervan wil overtuigen dat God goed is, dat God te vertrouwen is, dat God een vader is, een goede vader. God wil het goede geven aan zijn kinderen. En het goede hier is de Heilige Geest. God wil zijn Heilige Geest aan ons geven, ook vanochtend. Hij wil ons vervullen met nieuwe kracht, met zijn liefde. Jezus wil in deze woorden uit Matteüs 7 een groot uitroepteken plaatsen achter het woord gebed. Bid nou. Klop nou, zoek nou. Jezus zet een uitroepteken achter het woord gebed. Misschien beluister je deze woorden en denk je bij jezelf, het zijn mooie woorden, maar je moest eens weten. Ik kan God helemaal niet als een vader zien. Ik ervaar hem niet als een goede vader. En trouwens, ik voel me momenteel zo ver weg van God, zo ver weg van huis. Soms gebeuren er dingen in ons leven waardoor dat stoere uitroepteken zomaar verandert in een vraagteken. Soms zijn er onverwachte onderstromen waardoor het fundament waarop we dachten te staan wordt weggespoeld. In mijn eigen leven ken ik de uitroeptekens, maar ook zeker de vraagtekens. Als een jongen van 14 had ik vanwege een gelovige opvoeding, en daar ben ik dankbaar voor, opgegroeid met het geloof. En ook verschillende mooie ervaringen, zelf persoonlijk met God, een redelijk stevig uitroepteken gezet achter mijn geloof. Het was een prilgeloof. Maar ik weet nog goed dat ik een bandje had opgericht toen ik een jaar of 14, 15 was, met Engelstalige rockliedjes. En ik was vol van God. En met mijn vrienden wilden we delen van dat geloof. En wilden we mensen enthousiast maken voor dat geloof. Ik had toen nog wat meer haar en het was zwart en ik ging van links naar rechts op het podium en ik was enthousiast en ik wilde inspireren van dat geloof. Prachtig. Ik ervoer God in die muziek en ik ervoer God in de gemeente. Ik ben zelf opgegroeid in de PKN en heb ik veel dingen mogen leren, maar ook juist in een evangelische gemeente merkte ik dat geloof van mijn hoofd naar mijn hart zakte, dat het me raakte. En ik was enthousiast, een uitroepteken achter geloof, een uitroepteken achter het woord gebed. Ik geloofde erin. Langzaamaan begon ik God te vertrouwen als een vader die het beste wil met zijn kinderen. Maar dat prille geloof als 15-jarige jongen veranderde plotsklaps toen ik als puber te horen kreeg dat mijn jongste broertje doodziek werd. Dat was een grote schrik en dat zette mijn leven op zijn kop. Mijn broertje Jarnoud, want zo heette die, en zo heet hij nog steeds natuurlijk, begon moeilijk te lopen, te slepen met zijn been. Hij begon te loenzen met zijn oog. Ja, yeah. Er wordt meegeleefd. Hij begon te loenzen met zijn oog en al snel kwamen we erachter, na een doktersbezoek, dat mijn broertje ongeneeslijk ziek was. Hij had een gezwel in zijn hoofd. En wij als gelovig gezin hadden groot geloof dat God zou ingrijpen, want hij was een goede vader. En we klopten. En we zochten God in gebed. En we zochten hem. Maar mijn broertje werd steeds zieker en zieker. En mijn vader was vol groot geloof en hij was ervan overtuigd dat Jarnoud zou genezen. En er waren duizenden mensen in Nederland die waren aan het meestrijden in gebed. En ook ik als 15-jarige jongen met dat uitroepteken achter mijn geloof dacht, God gaat ingrijpen. Maar de realiteit was dat mijn broertje langzamerhand steeds minder kon. Hij kon niet meer naar het toilet, hij kon niet meer lopen. Ik heb hem vaak gedragen in het ziekenhuis van Utrecht. En het waren moeilijke momenten. Hij werd zieker en zieker. En uiteindelijk kreeg ik op een avond te horen, jouw broertje is overleden. Ja, nou, het is er niet meer. En ik ben in die tijd ontzettend boos geweest op God. God als een goede vader, maar waarom moest zo'n klein jongetje dan op deze wijze lijden? Dat was dat vraagteken wat ik had, dat grote vraagteken. Waarom greep God niet in? We hadden toch gebeden en gezocht en geklopt aan de deur, maar het bleef stil. Het waren moeilijke jaren. De boosheid is na zoveel jaren wel weggeëbd en het verdriet is ook wel grotendeels weggesleten. Maar iets anders heeft veel meer invloed gekregen in mijn leven. En daar wil ik graag open over spreken. Het was in die tijd dat ik maar lastig mijn gevoel durfde te uiten. Ik vond het als 14-jarige moeilijk om mijn diepste emoties te delen. Mijn emoties van verdriet, van boosheid. Weinig volwassenen om me heen die daar beschikbaar voor waren. Of tenminste zo ervoer ik dat. En misschien ben jij wel jong, misschien ben jij wel een tiener. En heb je dat ook, dat je moeilijke dingen meemaakt, maar dat je het lastig vindt om dat te delen met een ander. En dat je het als het ware bij jezelf houdt. En dat je je misschien met een masker voordoet, dat je wegvlucht in allerlei populariteit of allerlei activiteit. Dat kan. Ik was in ieder geval als 14-jarige, als 15-jarige teleurgesteld in God. Maar ik was ook teleurgesteld in mensen. En omdat mijn leven nou niet echt lekker liep, was ik ook teleurgesteld in mezelf. Op school ging het niet meer goed. Sportgebied ging het niet meer goed. In de muziek lukte ook niet meer. En in die tijd is de overtuiging ontstaan, dat diepe gevoel, dat ik er uiteindelijk toch alleen voor sta. Dat je er uiteindelijk toch alleen voor staat. Een verloren en eenzaam gevoel in een onoverzichtelijke wereld. Zo voelde ik mij als 15, 16-jarige jongen. Dat heeft best wel een tijd geduurd. En dit eenzame gevoel heeft ook duidelijk zijn effect gehad op mijn geloofsleven. Ja, ik geloofde in God, nog steeds wel, in mijn hoofd. Ik kende de teksten over de liefde van God als vader, jazeker. Maar op hartsniveau, op gevoelsniveau zou je kunnen zeggen, bleef God ver weg. Ik ervoer het niet. Of misschien beter gezegd, ik zelf hield hem op afstand. Ik heb ooit een boek gelezen van een Amerikaanse schrijver. Hij heet Joseph Matera. Als ik het goed uitspreek. En hij schildert op treffende wijze het verschil tussen iemand die vaderloos rondzwerft en iemand die God als vader heeft leren kennen. Anders gezegd, iemand met een verweesde geest of iemand met de geest van het zoonschap of dochterschap. En dit verschil maakt nogal wat uit hoe je met de dingen in het leven omgaat. En ik wil een aantal verschillen neerzetten. Een persoon met een verweesde geest is druk bezig om de liefde van God of mensen te verdienen. Altijd druk bezig. Prestatiedrang. En je wordt er doodmoe van. Sommige mensen krijgen er een burn-out van. Altijd die druk voelen om jezelf te profileren. Iemand met de geest van het zoonschap of dochterschap leeft vanuit het diepe besef. In het hart, hè? Dat hij of zij geliefd en geaccepteerd is door een hemelse vader. Een diep besef van geliefd zijn. Dat je er mag zijn zoals je bent. Een tweede. Een persoon met een verwezen geest handelt vanuit onzekerheid en jaloezie. Altijd je vergelijken met een ander. Even kijken op Instagram of andere social media hoe een ander het doet. En als die ander het leven beter voor elkaar lijkt te hebben, dan knaagt dat. Dan baal je ervan. Dus vergelijken. Mensen met een verwezen geest zijn continu aan het strijden tegen die onzekerheid en vinden het maar moeilijk als anderen worden geprezen. Het voelt als een bedreiging. Het voelt als morrelen aan je eigen identiteit. Maar iemand met de geest van het zoonschap handelt vanuit liefde en acceptatie. Tot slot, een persoon met een verwezen geest heeft sterk de neiging om andere mensen te gebruiken voor zijn of haar doelen. Maar je moet het zelf voor elkaar boksen. Je moet zelf je koninkrijk bouwen. Je moet zelf succesvol zijn. En dan maakt het niet zoveel uit of je andere mensen daarvoor inzet. Ook op een negatieve manier. Maar iemand met de geest van het zoonschap dient steeds de ander. In de voetsporen van Jezus. Om het koninkrijk van God te bouwen. Misschien herken jij hier iets van. Bij jezelf. Iets van verwezen de plekken in je hart. Misschien wel ontstaan ook wel door traumatische, moeilijke ervaringen in jouw leven. Of misschien is het herkenbaar bij mensen om je heen. Voel jij je echt een zoon of dochter van God? Voel jij je echt geliefd, geaccepteerd, bevestigd, gezien, gehoord? Of moet je toegeven dat je toch ook vaak als een geestelijke wees door het leven gaat? Dat eenzame, lege, knagende gevoel. Ik geloof dat veel problemen van mensen zijn terug te voeren op het feit dat ze zich vervreemd voelen van God en ook van hun biologische vaders. Verwezen mensen die het moeilijk vinden om contact te maken en het moeilijk vinden om zichzelf te accepteren. In alle rust en vrede te ervaren. Het kan heel goed te maken hebben met een gemis. Het gemis van een zegen. Het gemis van de aanmoediging en bevestiging van een vader, ook een aardse vader. En omdat je dat moeilijk vindt om dat te ontvangen of misschien wel hebt gemist, is het ook heel lastig om die bevestiging en die zegen te ervaren van God als vader. En het gat wat daardoor ontstaat, is niet te vullen door prestaties of projecten of plannen. Misschien vraag je je af, wat heeft het nu allemaal met gebed te maken? Want daar hebben we het toch over, de kracht van een gebed, zo heet de preek. Nou, ik wil hier benadrukken dat het beeld dat we van God hebben nogal wat uitmaakt in hoe we met hem spreken. Is ons probleem met bidden niet vaak dat we het maar moeilijk kunnen geloven dat God echt voor ons is? Een volmaakte vader die met ons meeleeft, die ons ziet. Een vader die zo graag betrokken wil zijn in alle aspecten van ons leven. Misschien zijn in jouw leven ook wel uitroeptekens langzaam veranderd in vraagtekens. Misschien ken je net als ikzelf de onderstromen van twijfel. Misschien wel van eenzaamheid. Van zoeken, van richtingloosheid. Het gemorrel aan je identiteit. De stem in je hoofd die zegt dat je het niet gaat redden. Dat jouw situatie niet gaat veranderen. Misschien zit je hier wel zo. En toch hoop ik dat jij ook deze ochtend voor de eerste keer of opnieuw de kracht van het gebed mag ervaren. Ja, er is pijn, er is teleurstelling, er is soms bitterheid in ons hart. En dat kan ons hart uiteen laten slaan in duizend en één stukjes, zou je kunnen zeggen. Maar de kracht van de Heilige Geest kan ons op een weg plaatsen van herstel. De kracht van het gebed maakt ons weer één van binnen. We vinden weer herstel en heelheid door het gebed. Tussen een gebroken hart en de helende goedheid van God bestaat geen enkele barrière. Het enige wachtwoord is gebed. De hemelse Vader die op jou wacht, durven we dat te omarmen. Ik wil nog even terug naar Jarnoud, mijn broertje. Toen mijn broertje ziek op bed lag, toen kreeg mijn moeder een droom. En mijn moeder komt uit de PKN en die heeft niet zo vaak dromen. Eigenlijk nooit. Maar toen op dat dieptepunt van haar leven kreeg zij een droom. En in die droom, terwijl mijn broertje nog ziek op bed lag, zag ze mijn broertje in het hemelse licht. waarin ze al kon ervaren van, hij gaat overlijden. En daar was ze eigenlijk verdrietig om dat moment. Maar in die droom zag ze de rest van ons gezin op de aarde staan. Ons gezin, ik als oudste, met nog een hoop broers en zussen eronder. En daarnaast zag ze een blond jongetje staan. En een iets groter blond meisje. Ik ben hartstikke grijs geworden, maar ik heb eigenlijk zwart haar gehad. En mijn broers en zussen ook. Maar mijn jongste zusje en mijn jongste broertje zijn inderdaad blond. Want er is nog een blond zusje en een blond broertje gekomen. Dat zag mijn moeder al in die droom. Tijdens dat dieptepunt in haar leven. Alsof God haar wilde zeggen, dwars door de ellende, en ook al begrijp je het misschien niet, ook al zijn er vraagtekens, laat ik jullie niet los. Jouw zoontje gaat naar het hemelse licht en hij danst met Jezus. Hij is weer heel. Hij is gelukkig. Dat heeft ze mogen ervaren. En ze heeft ook gezien dat het leven hier op aarde ook doorging met ons gezin. Er is weer letterlijk nieuw leven gekomen. En wij mogen nu als broers en zussen ook leven uitdelen door te getuigen van de liefde van God. En dat is denk ik bijzonder. Dwars door de uitdagingen, ja soms de duisternis van vandaag, ziet God de zonsopkomst van de nieuwe morgen. Hij heeft een plan. Hij laat jou en mij niet los. Tot slot, ik weet niet of jullie Corrie ten Boom, of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Een schrijfster. Een oude dame die heel dapper de wereld overvloog om te getuigen van vergeving. Van liefde, van God als vader. Zij maakte in de oorlog allerlei verschrikkelijke dingen mee. De Tweede Wereldoorlog. Ze verloor familieleden door het naziregime. Ook zij had te maken met vraagtekens. Boosheid en vertwijfeling. En Corrie vergeleek haar leven met een warrig borduurwerkje. Nu heb ik dit even laten maken door een oude dame in Veenendaal die van de haken houdt. Maar zoals je ziet is dit een warrig. Er is geen touw aan vast te knopen, zou je kunnen zeggen. Er is weinig zichtbaar. Het is rommelig. En soms voelt het soms ook zo in onze levens. We zien geen groot plaatje. We voelen ons verward. We voelen ons in de war geschopt door emoties, door trauma's, door vraagtekens. Maar deze geloofsvrouw staat bekend om haar vertrouwen op God. Zij heeft leren te vergeven. Zij heeft leren om de liefde van de Vader te accepteren. En zij zegt, door het gebed worden dingen omgekeerd. En deze oude dame in Veenendaal heeft hierop geschreven. En het is nu wel leesbaar. Geloof, hoop en liefde. En dat vind ik een mooi beeld. Want dat is wat gebed wil doen. Daar waar wij ons verward voelen, verwond, leeg, wil het gebed door de kracht van de Heilige Geest dingen omkeren. Van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke. Van het aardse naar het hemelse. En van wanhoop naar hoop. Wat maakt ons gebed krachtig tot slot? Heeft dat vooral te maken met onze inzet? Met onze mooie woorden, met onze godsdienstigheid? Ik denk het niet. Ons gebedsleven wordt steeds krachtiger als we meer en meer gaan zien wie God werkelijk is. We hebben er zo mooi over gezongen. God is een vader. En ook al zijn er vraagtekens, hij wil ons helpen om daar weer uitroeptekens van te maken door de kracht van het gebed. En ik wil zo graag voor jullie bidden op dit moment. Want ik kan me zo voorstellen dat hier mensen zitten met elementen in het hart die verweest zijn geraakt. Misschien is het wel eenzaamheid en leegte in jouw hart. Misschien heb jij wel de bevestiging en de aanmoediging gemist van een aardse vader. Misschien voel jij je wel richtingloos in dit leven. Kan dat te maken hebben met het feit dat je die verbinding zo mist, die bevestiging, die zegen zo mist van een hemelse vader. Daar wil ik graag voor bidden. En ik wil ook bidden voor mensen die ook iemand moeten missen. Die verdriet ervaren. Ik geloof dat Vader, de Vader in de hemel, naast jou wil zitten en jou wil troosten. En wil vervullen met nieuwe hoop en herstel. Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel dat we inderdaad niet alleen zijn, dat uw oog op ons is, ook vanochtend. En u kent ons verhaal. U kent onze pijn. U kent onze verweestheid. Heer, en misschien als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ja, wat ben ik vaak druk om mezelf te bewijzen. Wat ben ik vaak druk om iets aan een ander te bewijzen. Misschien wel aan mijn vader of mijn moeder, aan mijn partner. En misschien ben je wel moe gestreden. Misschien verlang je wel zo naar vervulling van die leegheid en genezing van die verweestheid. Daarom wil ik bidden, Heilige Geest van God, wilt u op dit moment komen? Heer, wilt u komen in die plekken van ons hart waar het eenzaam voelt en koud? En wilt u warmte en liefde geven op dit moment? Breek door met uw genezende liefde. En dat bid ik ook voor mensen die misschien wel in de tijd van rouw zitten, van gemis. Ik wil bidden, Heer, wilt u laten ervaren dat u naast deze mensen zit, dat u ze wilt troosten, wilt bemoedigen. Heer, en dat, net zoals mijn moeder mocht zien, dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat er een eeuwigheid is, dicht bij Jezus. Heer, dank u wel dat er hoop is. Dat er een Vader is die van ons houdt. Ga zo met ons mee, in Jezus' naam. Amen. En tot slot wil ik graag nog een lied voor jullie zingen wat heel mooi aansluit op het verhaal wat ik bracht. Een Vader die op ons wacht.
Van het zoeken, voor wie stoppen wil met moeten, voor degene die zich hopeloos vergist. Voor de verliezer en de winnaar, voor wie altijd achteraan staat, voor degene die een afslag heeft gemist. Wees niet bang om door te gaan. Het is nooit te laat. Er is altijd een weg terug naar huis. Welkom thuis. Er is altijd een pad dat je in kunt slaan. Hier niet ver vandaan. Daar branden lichtjes in de nacht. Daar is een Vader die op je wacht. Voor het hart dat is gebroken, voor wie steeds maar vast blijft lopen, voor degene die niet loskomt van verdriet, voor de ziel die maar blijft dwalen, voor wie zwijgt in alle talen, voor degene die wel kijkt maar niet meer ziet. Wees niet bang om door te gaan, het is nooit te laat. Er is altijd een weg terug naar huis. Welkom thuis. Er is altijd een pad dat je in kunt slaan. Hier niet ver vandaan. Daar branden lichtjes in de nacht. Daar is een Vader die op je wacht.